Vader, wat is het goed om bij u te mogen komen. Heer, we zijn welkom bij u, maar het is ook rust bij u. Rust in de absolute zin, Heer. Er staat niets meer tussen u en ons in. En dan wil ik ook vragen, Heer, als er iets van tussen ons in u in staat, dat onze gehoorzaamheid, of dat wij ongehoorzaam zijn geweest naar u, wilt u dat wegnemen? Wilt u dat nagelen aan het kruis? Wilt u dat in ons hart brengen, dat we dat mogen belijden? En mogen weten dat er maar één offer is, genoegzaam voor al onze zonden. Dat wij met opgeheven hoofd mogen staan voor de troon van genade. Het is geen troon van werken, Heer. U heeft ons niet uitverkoren op basis van onze goede daden. U heeft ons niet uitverkoren opdat wij wel van nature zouden gaan geloven in uw Zoon. Dat wij zouden reageren op uw aanbod. U heeft ons verkozen uit liefde, wat vastgelegd lag in uw wilsbesluit. Dat u zondaren als ons lief had. Uw Zoon gezonden heeft om voor die zondaren te sterven aan het kruis. Dan mogen wij werkelijk de rust ervaren in ons. De rust ervaren in onze gemeente. Dank u wel daarvoor, Heer. Dat u deze tijd zegenen. In Jezus' naam. Amen. U mag uw Bijbels openen. Efeze hoofdstuk 1. De bekende verzen, waar ik al veel aan vastgekoppeld heb. Gezien de tijd sla ik die versen even open. Over, u weet dat we in Efeze hoofdstuk 1 vers 13 en 14 zitten. Normaal lees ik ze. Ik wil u eigenlijk verder meenemen waar ik vorige week geëindigd ben. Wie er niet was, wie het niet meegekregen heeft. Vorige week heb ik gesproken over de wonderen en waarom ze gegeven waren. Ze hadden een specifieke rol. En ze kwamen ook sporadisch voor. En ik ben eigenlijk van plan om een beetje een theologisch framework te bouwen in uw denken. Dat u gaat begrijpen wat wonderen zijn. En wonderen zijn fascinerend. Vandaag wil ik mij richten op wonderen. En alles wat daaromheen eigenlijk in onze wereld gebeurt is fascinerend. Maar het meest dicht, wat wij zouden kunnen zeggen, het meest heldere illustratie van wonderen vinden we vandaag in de dag bij illusionisten. Kent u hem? Dynamo? Als u hem niet kent, dat is fun om naar hem te kijken. Hij stelt zich ook voor als illusionist. En wat hij kan is af en toe fascinerend. Het is een jonge knul die een meester illusionist is. Hij faked de boel waar je bij staat, maar je kan je vinger er niet op leggen. Midden in het publiek vraagt hij om gewoon een willekeurig cola flesje en een gsm. Hij legt die op elkaar. Boom. En de gsm zit in de fles. Een glazen fles. Een plastic of een glazen tafel. Hij legt daar een euro muntstuk bovenop. En hij vraagt aan een van de medestanders en omstanders. Een gewone tafel waaraan ze zitten te dineren. Legt een euro stuk daarop. Leg uw hand onder de euro. Hij legt zijn hand er bovenop. En poem. En de euro ligt in haar hand. Door het glas heen. Zie hem vallen. Een emmer met vis. Hij was in Afrika, in een armoedige wijk. En hij heeft daar een emmer. En dan denk je van, het is allemaal mysterieus. Dan doet hij duister en lange mouwen, korte mouwtjes. En de emmer heeft hij voor zich. Hij laat hem zien. En hij gaat daar en hij gaat staan en hij gaat er ook nog eens vooruit hangen. En hij begint zo te gieten en daar komt vis uit. En er blijft vis komen. En er blijft vis komen. En je staat ernaar te kijken, de camera staat er bovenop. Je hebt zoiets van, nee. Er zag meer vis dan dat er in de emmer kan. Dat is straf. Straffe, illusionistische methodes houdt hij erop na. Voor de ogen van de camera worden we bedot. En het fascinerende is, als ik het al vertel, dan zit hij van, ah, hoe heet die ook alweer? Ik weet dat u het gaat vragen straks. Dynamo. YouTube. Funny om te zien. Maar hij is eerlijk. Hij is een illusionist. Maar we kijken er graag naar, hè? We willen graag zien van hoe die trick gaat. Hoe gaat dat nu? We zitten er allemaal bovenop en we zien het niet. We staan perplex, verbijsterd. En feitelijk hebben ze een beetje hetzelfde effect op ons als wonderen. We staan verbijsterd. We staan aan de grond genageld, onthutst. Hadden we dat niet bij Jezus gezien? Dat de mensen onthutst waren? Ja?
bij werkelijke wonderen. Wonderen hebben een aantrekkingskracht. Ja, doden die opstaan, blinden die kunnen zien, lammen die kunnen lopen. Het fascineert ons. Vandaag wil ik u meenemen naar wonderen. En daar wat eens verder over nadenken. Ik heb natuurlijk een schema gekregen, ik zie wel hoe ver ik kom. Maar wat is nu eigenlijk een wonder? Laat ik eens een definitie geven, luister even goed. Een wonder is een ingrijpen van God, waardoor of waarbij hij op bovennatuurlijke wijze ingrijpt in de schepping. Door natuurwetten te veranderen, of ze te overtreden, of ze om te vormen. In de breedste zin van het woord, door de normale gang van zaken in deze wereld te overstijgen. Dat is de meest basisomschrijving van een wonder. God is niet gebonden aan de normale gang van zaken in deze wereld. God is niet gebonden aan de natuurwetten. God is vrij. Hij is vrij van de schepping. Hij is vrij in zichzelf. Laat ik eens een paar illustraties geven van wonderen. Genesis 21, en nu gaat u naar de verzen die ik gewoon gegeven heb. Ik ga ze meer uitleggen dan dat ik ze ga lezen. Sara. Oh ja, Sara, hoogbejaard. En daar staat ook zo mooi van, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Ze was in een memopauze, ze hadden jaren geen maanstond meer gehad. En wat lezen we dan in hoofdstuk 21? Ze werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Wel, dat was een wonder. Dan ga je naar Richter, Simpson. Oh, die kleine kinderen, zo fascinerend. Wow, sterke Simpson. Ja? Wat staat er dan? En de geest des Heren greep hem aan. Toen een leeuw op hem afkwam en hij scheurt hem als uiteen als een stuk papier. Om even later ook nog eens een keer die grote poorten op zijn schouder te nemen en de marathon te gaan lopen. Hele poorten, als je weet hoe zwaar dat die waren. Hoehoe. Of bij Jozua. Jozua die gaat vechten en die vraagt mag de zon stilstaan. Hij staat voor 24 uur lang stil en ze kunnen vechten, vechten, vechten. De maan staat zelfs stil. Dat zijn wonderen. De olie. Dat kleine kanneke bij die weduwe. De olie die niet opraakt. De meel die niet opraakt. Dat waren wonderen. Of later bij Elisa, waar die vrouw bij Elisa komt en zegt, mijn man was een van de profeten, hij weet dat hij trouw was aan de Heer, maar ik heb een schuldeiser en die komen mijn kinderen opeisen. Oh, zegt Elisa, zorg dat je zoveel mogelijk kannen en kruiken hebt en potten en pannen en alles wat je maar kan vinden waar olie in kan. En hij begint te schenken en het stopt niet eerder dan dat alles gevuld is. Dat is een wonder. Drie vrienden van Daniel in de brandende oven. Ze hadden geen vuurvaste huid. Dat is één ding dat zeker is. Denk alleen al aan het zuurstoftekort wat daar is. Ze zouden niet kunnen overleven. En ze wandelen daar rustig. Maar dat is een wonder. Zie, dat zijn wonderen. Wonderen die werkelijk, waarbij de God ingrijpt in de scheppingsorde. De dikke Van Dalen die schreef er ongeveer over. Ik heb het een klein beetje aan moeten passen. Een wonder is een gebeurtenis tegen de natuur van de dingen in, die aan de directe tussenkomst van God kan worden toegeschreven. Dat is een wonder. Het is belangrijk om dat goed te begrijpen, mensen. Om te begrijpen dat een wonder een bovennatuurlijk ingrijpen is. Ze kwamen sporadisch voor. Dat heb ik vorige week behandeld. Ja, in de 4000 jaar geschiedenis die wij ongeveer hebben, zijn er maar een 200 jaar waarin een grotere hoeveelheid wonderen tegenkwamen. En wat hebben wij nou heel sterk de gedachte, dat als we denken aan Gods activiteit in deze wereld, dan zien we dat eerder in wonderen dan in iets anders. Ah ja, wonderen, dat is waar God doorheen werkt. Dat is waar God doorheen zijn activiteit in deze wereld laat zien. Zal ik eerlijk zeggen, God werkt sporadisch door wonderen heen. God werkt continu doorheen zijn voorzienigheid. En die twee dingen wil ik u tegenover elkaar stellen. Om dat onderscheid te maken. Feitelijk zijn wonderen ook Gods voorzienigheid. Maar je zou kunnen zeggen Gods speciale voorzienigheid. Maar God heeft dan ook een normale voorzienigheid. En die is zo belangrijk om te begrijpen. En waarom? Omdat wij vandaag in de dag meer over wonderen horen dan over Gods voorzienigheid. Omdat wij meer in de Bijbel lezen en begrijpen over wonderen, althans we denken dat we begrijpen wat wonderen zijn, dan dat we begrijpen wat Gods voorzienigheid is. Ik geef toe, we hebben al regelmatig over Gods voorzienigheid gesproken, maar ik wil die twee tegenover elkaar gaan zetten. Wonderen,
Gods speciale voorzienigheid, zouden we kunnen zeggen, en Gods normale voorzienigheid. En ik denk dat het u gaat helpen in uw onderscheidingsvermogen. Want God werkt constant door zijn voorzienigheid heen. En er zijn drie facetten waar ik het eigenlijk op zou willen richten. God houdt de schepping actief in stand. God is de onderhouder van alle eigenschappen. God onderhoudt op dit moment actief dat glas de eigenschappen van glas heeft en water de eigenschappen van water. Begrijpen we dat? Dat doet hij actief. Als God dit niet in stand zou houden, de eigenschappen van het water water zou zijn, dan zou het water ophouden te bestaan. God houdt actief alles zoals hij dat gepland heeft. Hout houdt die hout. Mijn lichaam en alles wat erin functioneert, houdt hij in stand. Elk enzym, elke eiwit, elke in mijn, die mijn chromosomen streng maakt, houdt hij actief in stand. Dat staat niet op zichzelf. Dat is Gods onderhoud van de schepping. Hij houdt het elk moment in stand. Daarom kunnen wij ook wetenschap doen. Waarom? Omdat hij het in stand houdt en we kunnen het onderzoeken wat er gaande is. Daarom hebben wij chemische processen en kunnen wij chemische reacties voorspellen. Daarom hebben we wetenschap. God werkt constant, en dat is het tweede deel van Gods voorzienigheid. God houdt het niet alleen in stand, maar God werkt daar constant doorheen. God werkt daar constant doorheen. God werkt hoofdzakelijk door de wetmatigheden die hij in deze schepping en natuur gelegd heeft. En dan gaan we straks iets verder, ga ik daarover in. Dan gaan we daarop in. Hij werkt doorheen de scheppingsorde. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld. De meeste van ons hebben werk. Of hebben gewerkt. Daar krijgen we een inkomen voor. We krijgen geld op onze bankrekening gestort. Is dat een wonder? Nee, dat is Gods voorzienigheid. Door onze arbeid heen geeft hij alles wat we nodig hebben om te kunnen werken. Hij voorziet een baas die ons aanneemt. En hij geeft ons de kracht en de mogelijkheid, de capaciteit en alles wat wij nodig hebben om te kunnen werken. En we krijgen een inkomen. Dat is God werkt door de normale processen heen. Wat zijn we blij dat de wind waait en dat die frisse zuurstof gebracht wordt in dit gedeelte. We hebben gebieden op aarde waar de zuurstof geproduceerd wordt en waar het zuurstof verbruikt wordt. Hier wordt meer verbruikt dan geproduceerd. Blij dat de wind is. Door het normale proces. Maar Frank de Boos inderdaad staat te kijken en zegt hoge drukgebied, lage drukgebied. Dat is Gods voorzienigheid doorheen de natuurwetten. En de laatste gedeelte, het derde punt van Gods voorzienigheid is dat hij dus niet alles in stand houdt alleen. Dat hij niet alles leidt, maar ook dat hij alles leidt naar zijn doel. Hij heeft het doel van tevoren al bepaald. Romeinen 8, 28. En luister eens gewoon naar dat vers. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. We hebben dat vers duidelijk voor onze ogen. En we zeggen, ah ja, dat is uitverkiezing. God heeft ons voorbestemd. Wacht even, wat stond er ook nog bij? Doet medewerken ten goede. God werkt doorheen alle processen. Alle dingen doet medewerken. Alle dingen doet medewerken. God is niet de God die aan de kant zit en maar afwacht. God is niet de God die alleen maar in wonder, in de speciale voorzienigheid werkt. Nou, sporadisch doet hij dat. Zou ik zeggen. Hij doet dat door de normale voorzienigheid heen. Dat doet hij constant. Jozef had dat door. Genesis 50, vers 20. Weten we dat vers dat de broers bij Jozef komen, de vader is inmiddels overleden, Jacob is overleden of Israël. En die komen daar en denken, oh, nu krijgen we wraak van Jozef. Nu krijgen we wraak. En dan heeft hij die mooie vers, dat mooie vers, gij hebt het wel ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Wel, er was niks bovennatuurlijks aan hoe Jozef in Egypte belandde. Er waren zondige verlangens, er kwam gewoon een karavan langs, de waterput was leeg, alles werd gedaan, het geld werd gegeven. Maar het was die perfecte voorzienigheid van God door de broers heen. En door de zondige harten. En het jaloezieopwekkend vermogen van Jozef heen. Dat hij in Egypte belandde. Of Samuel. In Samuel, als we dat lezen, kan ik beter zeggen Saul. Saul, die inderdaad koning wordt. Maar die wist dat niet. En de ezels zijn zoek. Weet je wat dat nog? Op een dag een vermogend man, de vader van Saul. De ezels waren zoek. Saul, ga jij ze eens zoeken. En hij is 3 dagen op zoek. En hij komt er bij een stad
En hij zegt wel, wat er met de ezels is, ik weet het niet, maar wij moeten terug, want mijn vader gaat ons ongerust maken over ons, zegt hij tegen zijn knecht. Nou, zegt zijn knecht, we zijn hier bij de stad en daar is een profeet, dat was Samuel. Misschien dat die ons verder kan helpen. Hij stapt daar binnen en zegt, ik zoek Samuel, of ik zoek de profeet, ja, dat ben ik. En jij moet bij mij mee, Saul, want jij hebt nu met mij hier een maaltijd, een offermaaltijd. Huh? Ik? Maar ik kom uit de kleinste stam. Ja, maar jij wordt koning. Dat zeg ik nu even heel snel, maar een dag later werd zijn knecht vooruitgestuurd. En Samuel die pakt zijn hoorn. Jij wordt koning. Door de normale gang van zaken, de ezels die verloren gaan, een knecht die misschien het hek niet helemaal goed heeft dichtgedaan. Een plank die verrot was. Wie zal het zeggen hoe ze losgebroken zijn? Dat is precies waar God doorheen werkt. Actief. Dat is Gods voorzienigheid. Dat noemen we Gods providentie. God stuurt alle handelingen, alle mogelijkheden, alle onvoorziene gebeurtenissen, alle gedachten, alle reacties. Hij houdt het in stand, hij leidt en werkt door alle natuurprocessen heen tot het doel wat hij gesteld heeft. Dat is een belangrijk iets. Waarom zet ik deze twee tegenover elkaar? En denk met mij mee. Want we zijn namelijk heel sterk gericht op wat we zien. Wat we zien. En we denken dat wonderen de norm zijn. Wonderen zijn uitzondering. Voorzienigheid, Gods algemene voorzienigheid is de norm hoe God actief in deze wereld leidt. De wonderen zijn vaak zichtbaar. De voorzienigheid is onzichtbaar. Weet je, wij zijn een beetje geobsedeerd met wat we zien. Vraag maar eens aan een kleinkind of Sinterklaas bestaat. Een paar jaar geleden hebben we er een gehad. Het was heerlijk om weer eens een van de aartsfamilie in ons midden te hebben. En het ging over, moet even kijken, ik hoop toch niet dat iemand hier nog in Sinterklaas gelooft. Maar wat zei die Sinterklaas, daar geloof ik in, want ik heb hem zelf gezien. En dat klopte. Tuurlijk zag hij hem. Tuurlijk zag hij eruit zoals hem verteld was. Als hij drie straten verder was geweest, was hij er nog één tegengekomen. Ja, dan had hij gedacht, die is net als Jezus, want die kan zich verplaatsen sneller dan het licht.
Ja.
Zie? Er is een groot verschil in deze twee. En waarom zeg ik dit? Omdat wij een te groot beeld hebben van wonderen in ons denken. En ik geef toe, je kan nooit een te groot beeld hebben van wonderen. Ja? Maar die verhogen wij te hoog. En we hebben een te klein beeld van Gods voorzienigheid. Waarom leg ik dit nu voor u neer? Ik ga weer even naar Sara. En ik had gezegd, het wonder dat Sara zwanger werd, is een wonder. En waarom? Het ging haar niet meer naar de wijze van de vrouwen. Er was feitelijk geen mogelijkheid meer dat, om het zomaar even te zeggen, de normale gang van zaken bij de gemeenschap tussen Abraham en Sara nog een kind geboren zou worden. Dat was een wonder. Ze was aan menopauze al jaren, was die aan de gang. Maar wat nu met dat jonge koppel? Ik geef hier geen les in seksuologie of zo. Dus, wat nu met dat jonge koppel? En daar wil ik ook gevoelig zijn. Hè? Die jaren aan het bidden is. En jaren aan de Heer vraagt of de moederschoot geopend mag worden. Die misschien al naar een dokter zijn geweest, al een medische behandeling achter de rug hebben. En uiteindelijk, na jaren van bidden en smeken en verwachten, zwanger worden. Is dat een wonder? Nee. Dat is God die door zijn voorzienigheid nog steeds werkt. Dat is Gods voorzienigheid, dat is geen wonder. God werkt gewoon door de medische wereld heen, werkt gewoon door twee mensen heen waarvan de buitenkant eigenlijk niks te zien is dat er aan fout zou kunnen zijn. Misschien zelfs inwendig, dat alles klopt. Dat is God die door de normale gang van de natuur heen werkt en van zijn schepping. En dat is een belangrijk verschil, mensen, dat we die goed hebben. In beide is God actief aan het werken, zowel in het wonder bij Sara, als bij de normale gang van zaken bij een zwangerschap. Of wat te denken van die Chileense mijnwerkers, die in 2013, weten we dat of 2010 is het inmiddels al, ik zeg 2013, op 700 meter diepte in de, onder de grond verborgen zaten en vast. Na 17 dagen kwamen ze erachter dat ze nog leefden. 5 augustus. 14 oktober kwam de laatste boven de grond. Weet je nog, in dat tunnelke wat ze geboord hadden, in zo'n cocon die ze als het ware omhoog trokken. 1 voor 1 gingen ze omhoog. De wereld heeft het garen geslagen. En wat denken we, wat een? Nee, wat een voorzienigheid. Want er was niks bijzonders aan, in de zin van een wonder. Het werkte door normale boringen van de grond heen, door normale mensen, normaal gangbare processen van zwaartekracht, van de wetmatigheden. Dat was normale voorzienigheid, was het bijzonder, absoluut. En loven wij de Heer daarvoor, absoluut. Maar het is geen wonder. Het is geen wonder. Luister eens naar de andere dingen van Gods voorzienigheid. En nu gaan we al richting het lichamelijke. Als wij genezen van een griep, is dat een wonder? Normaal gesproken is dat gewoon God die door ons lichaam een uniek proces van immuniteit heeft ingesteld. Kunnen wij sneller herstellen? Ja, dat kan. Iemand die goed uitrust, die vitamine neemt, die zal er eerder bovenop zijn, gemiddeld genomen. Maar het is Gods voorzienigheid. Als ons been wat gebroken is weer aan elkaar groeit. Dat is Gods voorzienigheid. Zelfs als ik 's ochtends hoofdpijn heb, of u of wat ook maar voelt, en we nemen een daffelgan, of we hebben onze arm gescheurd en je hebt daar pijn en je neemt er pijnstillers, dan is Gods voorzienigheid. Dat is geen wonder. Zelfs als we een zwaar auto-ongeluk hebben gehad, en waar alle airbags poppen, en waar we inderdaad uitkomen zo van dat ik niet meer heb. 9 van de 10 keer is dat niet een wonder. 9 van de 10 keer is dat gewoon de omstandigheden waar God inderdaad doorheen leidt dat die dingen ook open gaan. De airbags bedoel ik dan, hè? Als wij genezen van kanker, dan is dat meestal bijna altijd doorheen de normale voorzienigheid. God kan kanker direct genezen en volledig, absoluut. Maar dat is uitzondering. Dat is een uitzondering. En waarom? Wel, God kan ook op bovennatuurlijk. Nee, God kan doorheen de voorzienigheid werken om het lichaam enorm goed te laten reageren op medicatie. Om het proces van herstel te versnellen. 'S Avonds ga je naar bed met een zere knie. Afgelopen vrijdag nog. Ik kwam thuis, ik had een dag gewerkt, ergens waar ik nooit gewerkt had. Spieren gebruikt die ik nooit zo lang, zo intens gebruikt had. Ik pakte de stuur van mijn autobeen. Ik leek wel of ik verkrampte. En de hele avond heb ik daar eigenlijk gezeten van, ik kan niet zoveel oppakken. Dus ik dacht dan van, wat zal dat zaterdagochtend zijn? Zaterdagochtend, kom op en alles functioneert. Dus ik dacht van, hè? En ik heb niks gedaan. God kan de voorzienigheid in ons lichaam en de pijn sneller wegnemen dan je normaal zou verwachten. Zo ook bij andere gebieden van ons leven en andere ziektes. Begrijpt u dat dat voorzienig is? Laat ik eens een aantal wonderen nog eens gaan benoemen. Doden die levend worden. Want dat gaat drastisch in tegen de normale gang van zaken. Mensen met het syndroom van Down, die weer de normale portie chromosomen in hun cellen krijgen. Dat is een wonder. De zon die stilstaat, we hebben het al genoemd. De aarde die ophoudt te draaien. Demonen die worden uitgedreven, want dat is bovennatuurlijk. Blinden die weer kan zien, lammen die lopen, doven die weer kunnen horen. Weet u dat het enorm belangrijk is om deze twee facetten, Gods voorzienigheid in wonderen, Gods activiteit en Gods handelen door wonderen heen, om dat goed te onderscheiden van Gods normale gang van zaken? En zal ik u eerlijk zeggen, ik kan ze lang niet altijd uiteenhouden. En u ook niet. Wij weten niet wanneer het een overgaat naar het ander. Maar we hebben de tendens om het makkelijker en eerder toe te schrijven aan wonderen dan aan de normale voorzienigheid. En daar pleit ik voor. Dat ik inderdaad zeg van, wel, er is feitelijk maar één instrument wat ons kan helpen om te bepalen wat wonderen zijn en dat is Gods woord. Ga dus mee naar 2 Petrus hoofdstuk 1. En deze versen staan niet in uw schema. Maar ik vind het toch belangrijk. 2 Petrus 1 vers 19. Petrus heeft een ervaring gehad dat hij op de berg was toen hier Jezus verheerlijkt werd. Weet je dat moment uit Marcus nog? En dat hij zijn mond open doet en zegt, zal ik 3 tenten bouwen? En God sprak, dus hoorde de stem van God. Maar dat was een ervaring waarvan wij zouden zeggen, dat is een miracle. Dat is wonderbaarlijk. Dat is bovennatuurlijk. Maar Petrus heeft daar een andere gedachte over. Vers 19. In vers 18 hoort hij nog de stem uit de hemel komen. En dan zegt hij bij vers 19, maar wij achten het profetisch woord des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Hij heeft die ervaring gehad en toch zegt hij, wacht even, dit is zekerder, dit is vaster, dit is een lamp voor onze voeten, dit is een lamp die schijnt in een duistere plaats. Hoeveel te meer niet als het gaat over wonderen. Want wanneer kunnen wij nu iets zeggen dat een wonder is en wanneer niet? Wij kunnen dat nauwelijks. Wij kunnen niet zien wanneer het precies overgaat van de een naar de ander. Want wij hebben geen foutloze observaties. Als een illusionist ons kan bedotten waar we bij staan, hoeveel te meer moeten wij twijfelen bij een werkelijk wonder of dat werkelijk een wonder is. En daarom wil ik u ook een aantal criteria meegeven. Criteria van de wonderen van de Heer Jezus Christus die onomstotelijk gegeven worden in zijn woord. Waar wij des te vaster kunnen staan. Zeg, als de Bijbel iets een wonder noemt, dan is het een wonder. Want dat is toch het woord wat vaster is dan wat we ook maar gezien hebben, zegt Petrus. Ik kan u niet vertellen wat een wonder is en wat niet, maar ik kan u wel principes meegeven die ons tot nadenken moeten zetten. Die ons helpen om te bepalen wat nu werkelijk een wonder is en waar ze aan zouden moeten voldoen, op zijn minst. En met name zit het dan bij de Heer Jezus, want hij deed wonderen, krachten en tekens. Bij hem, bij de Heer wordt het omschreven als wonderen. En we hebben er vorige week bij stilgestaan, het waren wonderen. En daarmee kunnen we misschien de claims die we om ons heen horen. En ik weet het, daar gaan we ons niet op richten. Maar wat u hoort, dat u onderscheidingsvermogen krijgt. En dat u inderdaad gaat weten van, ah weet je, de gemeente van de Heer Jezus Christus heeft een chronisch tekort aan een begrip van Gods voorzienigheid. Een chronisch begrip. Een absoluut chronisch begrip. Hoe vaak horen wij niet uitspraken dat we zagen dat God doorheen alles werkte. We zagen dat God, ik sprak mensen, lieve dierbare kinderen van de Heer, en die zeiden van ja, de Heer heeft ons daar gebracht en we wouden er helemaal niet zijn totdat we hem zagen werken. Pas dan ga je geloven dat God werkt als je het ziet. Of God leidde alles zo en wat ging er eigenlijk even kijken. God liet alles op zijn plaats vallen. Alsof hij de grote puzzelaar is. En elke keer nog een stukje vooruit is voor ons. De schaakmeester die een stap vooruit is in het denken. Want ik hoop dat als u de voorzienigheid van God begrijpt. Dat hij alles leidt. Doorheen zijn voorzienigheid. En hij heerst over elk proces wat op deze aarde gaande is. Buiten u, maar ook in u. Elke gedachte. Elke hartklopping. De samenstelling van uw bloed. Het materiële wat alles in uw lichaam laat draaien. Van enzymen, van hormonen, van bacteriën, van wat dan ook maar. Tot gedachten toe die immaterieel zijn. Niets ligt buiten zijn controle. Maar hij leidt dat. Hij leidt dat. Ik hoop dat dit u enigszins helpt. Als we naar de wonderen van de Heer Jezus gaan kijken. Dat wij zien dat God leidt. Deze schepping. Door voorzienigheid. Maar ook door wonderen. En de claims die aan wonderen gegeven worden. Kunnen we niets anders dan te kijken naar Gods woorden. En zeggen als dat wonderen zijn. Zoals de Bijbel het zegt. Dan zijn dat ook de enige wonderen. Niet wat wij zien. En ik kan niet precies zien wanneer het overgaat. Maar het eerste wat ik u mee wil geven is dat Jezus wonderen waren direct en volledig. En dit gaat wat snel. Dus ik zou zeggen, u hoeft alle versen niet mee op te zoeken. De genezingen van de Heer Jezus waren direct en volledig. En waarom? Want dat sluit ik nu uit. Revalidatie. Revalidatie, zoals hier recht voor mij. Elsie zit met haar arm ingepakt, een scheur in haar bot. Dat is revalidatie. Daar zit een kast omheen om het sterk tegenover elkaar te houden, zodat het zich kan herstellen. Dat is Gods voorzienigheid op een normale wijze. Dat is geen wonder. Iemand die inderdaad naar de fysiotherapeut gaat of naar de kinesist en zegt van ik moet hier 5 keer komen en dan voel ik mij beter. Dat is geen wonder. Want dat is revalidatie. Nergens in de Bijbel vinden we ook maar enigszins iets van revalidatie bij de Heer Jezus. Wat lezen we in Matteüs hoofdstuk 8 vers 3 en ik lees de versen gewoon voor. En terstond werd die man rein. Terstond. Had een melaatse hand en boem. Petrus' schoonmoeder, weten we dat nog? Die lag daar, Jezus komt daar, hij pakt haar hand beet en wat staat er dan zo mooi? Hij vatte haar hand vast en de koorts verliet haar. Ze stond op en diende hem. Matteüs hoofdstuk 8 lees ik dan, vers 14 en 15. Een aantal keren lezen we dat Jezus 2 keer iets moest doen. Dat bij die man die inderdaad modder op zijn ogen kreeg, en wat zie je nu? Ja, ik zie mensen als bomen, weten we dat nog? Was dat revalidatie? Nee. Dat was een genezing van de Heer in 2 stappen die een ander doel diende. En als u teruggaat nog naar het Marcus evangelie, dan kunt u ook zien dat dat niks te maken heeft met revalidatie. Niks met Gods voorzienigheid in algemene vorm. Het ontbrak Jezus niet aan kracht, niet aan macht. Het is nog steeds een wonder, alleen een wonder in 2 stappen. Maar dat was geen proces van genezing, een lang proces. Dat was nog steeds een wonder. En als u wil weten wat daar inderdaad nog meer gebeurde, dat was om die mensen... Er zijn met name de omstanders een les te leren wat ze nodig hadden. De genezingen waren blijvend bij de Heer Jezus. Dat is ook een belangrijk punt. Ze waren blijvend. Het was niet zo dat ze naar huis gingen en nog een beetje strompelden. Ja? De krukken en de stokken die waren kapot gemaakt. En wel, nu moet je het maar leren. Nou, dat ging dan even met al die... En de morfine, wat hadden ze, wat maakt je lichaam dan aan als je opgepept bent? Allerlei krachtige middelen en dan voel je geen pijn meer. En je kan eigenlijk dingen waarvan je zegt, dat kan anders helemaal niet. Waarom denk je dat die worst of die mensen die zo'n gewicht hebben moeten heffen, die krijgen zo'n flesje voor de neus en er staat nog iemand flink op te slaan? Ja, dat ze inderdaad opgepept worden. Je kan meer dan dat je normaal kan. Maar bij de Heer Jezus waren ze allemaal blijvend. Hebben we ooit klachten gehoord toen we door Marcus evangelie heen kwamen? En zo, Heer, u had mij genezen, maar nu heb ik mijn bril weer nodig. Of mijn stok. Nou, bril hadden ze natuurlijk niet, hè. Dat 4 weken later, dat ze weer met die man aankomen dragen op zijn brancard. Van ja, we hebben hem toen door het dak naar beneden gehaald, maar het was niet blijvend. Nee, het was zelfs het tegenovergestelde. In Marcus heb ik dat. Die man die van zijn melaatsheid werd genezen, waar de Heer Jezus tegen was. Ga je naar de priesters, laat je zien. Dat was het principe uit het Oude Testament. En zwijg. En wat deed die man? Ik lees het even voor. Toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weer te verkondigen. En het gerucht kenbaar te maken, zodat Jezus zich niet meer openlijk in de stad kon bevinden. Want dan moet zijn genezing toch blijvend geweest zijn. Anders kon hij het niet herhaaldelijk verkondigen. Het was volledig, het was direct en het was blijvend. Wel, Jezus' wonderen waren ook uniek. Jezus' wonderen waren uniek, omdat hij allerlei soorten ziekte genas. Ik lees gelijk even het vers voor. Hij genas vele zieken die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten. Marcus 1, 34. Niet alleen die psychosomatische ziektes van ik ben overspannen. Ik heb een lastige schoonmoeder. Ik ben in een depressie. Ik heb last van anorexia. Nee. Lammen die konden lopen, blinden konden zien, doden stonden op. Allerlei soorten. Lazarus, kom. Zijn eigen opstanding was misschien wel de grootste. Het was dat allerlei soorten ziekten werden genezen, maar alle zieken werden genezen. Dat lezen we ook, niet alleen allerlei soorten, maar alle zieken. Matteüs 12, 15. En velen volgden hem en hij genas hen allen. Fascinerend. Alle zieken werden genezen. Die anders ongeneeslijk waren. Weet je wat ook het wonder was? Het wonderlijke was dat Jezus niet alle zieken genas. Dat moeten we ook zeggen. Bij Bethesda. Die waterbron die... Wat lag daar? Ik lees het even voor. Johannes hoofdstuk 2. Daar lagen een menigte zieke blinden, verlamden en verschrompelden. Maar die ene man die er 38 jaar lang werd genezen, dat was de enige. Dat was ook uniek. Jezus deed het dus met voorbedachte raden. Met een reden. Dat hebben we vorige week al gezien. Hij maakte duidelijk onderscheid. Dat is de man die ik wil genezen. Voor een specifieke reden. Weet je wat de wonderen van de Heer Jezus ook nog uniek maakte? Was dat ze nooit eerder gebeurd waren. In die zin dat de mensen het zagen en zeiden, is dit ooit eerder in onze tijd gebeurd? Er was geen revalidatie. Er was geen interval. Er was geen tijd van herstel zoals je normaal gaat. Dat mensen weer leren lopen. Ja, als ze een hersenbloeding gehad hebben. Of een TIA. Of ze moeten leren spreken. Een dove die wij proberen lessen bij te brengen. Of die zijn spraak kan verbeteren. Wat zeggen ze hier in Matteüs hoofdstuk 9, 33? En ik lees het even voor. Nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstommen en de scharen zeiden zich, zoiets is nog nooit in Israël voortgekomen. Een demon dat uitgedreven wordt, een dove die spreekt vloeiend, punt 1, hij heeft het nooit geleerd. Dit is, ze stonden perplex. Ze waren uniek. Ze waren onomstotelijk waar. Dat is het mooie van de Bijbel. Als je dus afvraagt van waren daadwerkelijk wonderen? Ja, want de Bijbel omschrijft het als wonderen. Dat maakt het enige zekere dat wij kunnen spreken over wonderen waren in die tijd in de Bijbel. Die behoorden daar. Maar wat we vandaag in de dag wel eens om ons heen zien, wordt meer bij wonderen geplaatst, terwijl het geen wonderen zijn. En daar is waar ik dus ook voor pleit. De wonderen waren uniek. En waarom? Omdat ze onomstotelijk waar waren. In de hele Bijbel, in het hele Nieuwe Testament, dan zeggen we, dat was voordat we de wetenschap hadden. Ze waren dat dom. Dat is een evolutionistische gedachte, hè? Dat wij in progressie zijn van kennis. We weten nu meer zaken, omdat we meer kunnen zien en meer kunnen onderzoeken, maar dat betekent niet dat ze toen dom waren. De Bijbel laat duidelijk zien dat die wonderen uniek waren. En ze waren onomstotelijk waar. Dat zelfs de vijanden van de Heer Jezus, toen Lazarus opstond, en dan zegt die raad die samenkwam in Johannes hoofdstuk 11, vers 45. Wat doen we? Want deze mens doet zoveel tekenen. Als we hem zo laten geworden, zullen allen in hem geloven. Er is niemand die twijfelt aan de waarachtigheid van de wonderen van de Heer Jezus. Nicodemus die bevestigde dat. Weten we dat nog? Heer, niemand kan die tekenen doen van u. Dan moet u wel door God gezonden zijn. Niemand, geen enkele twijfel gaat naar de wonderen van de Heer Jezus. Hij drijft demonen uit. En wat zeggen ze? Dat doet hij in naam van Beelzebul. Ze kunnen het niet ontkennen, want het is een wonder. En Gods Heilige Geest heeft zijn geïnspireerde woord gegeven. Dit is het enige onfeilbare wat een wonder bepaalt en wat een wonder aan een wonder mag toeschrijven. En mag erkennen dat een wonder is. En dan gebeurt het onfeilbaar. Zijn vijanden stonden letterlijk machteloos bij de Heer Jezus. Alle critici waren het zwijgen opgelegd. Ze konden geen kant meer op. Zie, dit is zo belangrijk, mensen. Dat wij, als wij in deze wereld wandelen, lang niet altijd een helder beeld hebben wat nu een illusie is. Ik ben blij dat die mensen zichzelf illusionist noemen. Zelfs op YouTube stond er al van dit is God. Dat ging dan naar Dynamo. Ja, alleen God kan dit. Hij zegt dat hij een illusionist is. Dat beweert hij ook. Hij verdient er zijn boterham mee. Maar hij is goed. Ik kan niet zien wanneer hij zijn trick doet. Maar hij zegt ik ben het, dus dat is vals. Ik kan niet zien wat een wonder is. En wanneer het precies overgaat van Gods voorzienigheid door de normale gang van zaken naar een wonder. Of waar het onderscheid ligt. Zie, bijna iedereen die inderdaad vandaag de dag roept, het is een wonder, is ook naar een dokter geweest. Wel, is dat medicatie die nu pas aanslaat? Is dat een nieuwe therapie die toch waar de Heer doorheen werkt en dat hij genezen wordt? Wij weten niet hoe God zijn voorzienigheid precies stuurt en leidt. En waarom? Het is onzichtbaar. Het is allemaal onzichtbaar. En prijs de Heer dat het onzichtbaar is. Want wat hebben we dan nodig? Geloof. geloof. Zie, we kunnen nog zo goed en voorzichtig zijn met onze observaties, maar we zijn nooit onfeilbaar. Dan nog een punt. Jezus' genezingen waren van tevoren nooit gepland. 3 jaar lang hebben we mogen volgen. Te pas en te onpas. Willekeur, hij genas. Waar ze ook waren. Thuis in Capernaum. Op de weg, in de boot. Overal kwamen ze tegen. Hij stapt de boot uit. Demonen, bezeten mannen komen op hem af en ze worden genezen. Het werd niet georganiseerd. Het was onaangekondigd. Het was overal, ten alle tijden mogelijk. Het werd ook niet gemanipuleerd of geprogrammeerd. Want de discipelen hadden dat waarschijnlijk wel gewild. Het was in de normale omgang met mensen. Nooit aansturende op emoties. Nooit de lampen half dimmen en de muziek opzetten. Nergens lezen we daarover. Ze waren van tevoren niet gepland. Ze gebeurden publiekelijk, niet op een podium, tussen de mensen in. Een vrouw die de kleed aanraakt was genezen. Tegen de knecht van een overste zegt hij, ga maar naar huis. Want het is genezen. Ze waren publiekelijk. Natuurlijk waren er een paar, dat dochtertje van Jairus, weet er nog dat Jezus 2 discipelen meenam, 3. Ze gingen de binnenkamer binnen. Nou, dat is een speciale reden. Maar over het algemeen was het toch allemaal publiekelijk? Altijd is er een speciale reden voor dat de Heer dat doet. Ze stonden om hem heen, ze verdrukten hem zelf, ze droegen van alles aan. Jezus genas gelovig en ongelovig, mijn volgende punt. Gaan we het redden? Ja, dat gaan we redden. Genezen. Gelovig en ongelovig. Als op de Pinksterdag 120 mensen de Heilige Geest over zich uitgestort kregen. Dan is het grote gros van alle mensen die Jezus genezen heeft, ongelovig geweest. Jezus vroeg daar nauwelijks naar. Het grote gros, een heel eenvoudige observatie. De duizenden die bij hem geweest zijn. Die waren als Johannes hoofdstuk 6. Heerlijk dat maaltijd. Dag later komen ze hem weer opzoeken. Dat waren ongelovigen. Dat waren gewoon ongelovigen. Hij genas velen, zodat allen die kwalen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. Er werd helemaal niet gevraagd naar geloof. Geloof was geen vereiste. Maar goed ook, het is lastig hè? Als je Lazarus heet. Of Jairus, het dochtertje van Jairus. Vertel eens, waar is het geloof van het dochtertje van Jairus? Ai, 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 ai. Dat is een heel eenvoudige vraag. Als het van geloof af zou hangen, dan zouden de doden nooit op kunnen staan. Toch? Als we onze theologie juist hebben. Dan ruilen we geloof in voor zicht. Wat heerlijk. En als laatste, misschien wel een heel belangrijk ding. Wat je bij Jezus zag, zagen we. En de principes die ik u nu meegegeven heb, is exact hetzelfde dat we zien bij de apostelen. Je kan ze daarop toepassen. En wat is het bijzondere van de wonderen bij de apostelen? Er is een enorme afname. Er is een afname. Waar in het begin een enorme cluster van wonderen waren, waar de nadruk lag, zie je naarmate je verder gaat in de tijd, zie je het vervagen. Maar ik heb je ook gezegd, het was tijdelijk, het was verbonden aan de apostelen en hun naaste medewerkers, de wonderen. Dan verwachten we ook dat het wegebt. Galaten hoofdstuk 4, waar Paulus zegt, ja, ik ben in Galaten gekomen, toen was ik ziek. Filippenzen, Epafroditus was ziek in Filippenzen 2:25. Timotheus was ziek, wat moest hij drinken? Een beetje water voor zijn maag, die was hij erg zwak in. Of Trofimus, Trofimus. Liet Paulus achter in Mileten en hij zegt, ja, ik heb hem achtergelaten, maar hij was ziek. Zie je, en zelfs als je de Bijbel verder doorleest en alle boeken naast elkaar zet die later geschreven zijn, in de laatste boeken wordt niet meer gesproken over genezing. Titus en de Timotheusbrieven die geschreven zijn aan een gemeente, wordt geen woord gerept over genezing. Maar als dat een bediening voor een gemeente was, of als dat noodzakelijk was voor ons, hadden we het daar toch zeker gehoord? Of wat te denken van Hebreeën, Judas en Jacobus vinden we niks over wonderlijke genezingen. Ja, Jacobus vinden we dat de oudsten geroepen worden. Of de gemeente van Smyrna, daar zit wel een openbaring, waarvan gezegd wordt, wees standvastig tot de dood. Hai. Dat is nou niet het graag wat we horen. Mensen, ik heb u vanochtend mee willen nemen naar te laten zien dat God werkt door normale voorzienigheid veel intenser, veel frequenter en eigenlijk altijd. De zwangerschap van Ellen was geen wonder, het was bijzonder. Het was Gods absolute heerschappij in zijn voorzienigheid. We kijken daarna en hebben de kleine Micha misschien op onze armen zeggen, wat een wonder. Maar de Bijbel omschrijft het niet als een wonder. Het is bijzonder en wij loven en prijzen God erin. Maar God is niet meer verheerlijkt in een wonder dan in Gods voorzienigheid op de normale gang. Heeft u in de Bijbel nog bij u Hebreeën hoofdstuk 11? Zullen we dat ene vers eens lezen? Want vaak wordt gedacht als wij denken aan wonderen, dat zijn de mensen die hebben groot geloof. De mensen die geloven in wonderen hebben een groot geloof. En jij Erik, jij minimaliseert die wonderen. Dan hoop ik niet dat u dat zo ervaart. Hè? Ik plaats ze in een exclusieve categorie. Ik minimaliseer ze niet. Ik plaats ze in een exclusieve categorie. Maar ik hoef geen wonderen te zien. En waarom? Omdat ik denk dat dit vers mij helpt en ondersteunt in wat ik hier vanochtend aan u verkondigd heb. Het geloof is nu de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men ziet. Ah, goed zo, u luistert tenminste. Dat is wat ze zeggen bij de wonderen, is het bewijs van de dingen die we zien. Nee, Gods voorzienigheid. Dingen die we niet zien, dat we daarin geloven. Dat is geloof, dat is hier geloof, hè. De dingen die we niet zien. En dat mogen we toepassen in de praktijk naar Gods voorzienigheid op de normale gang van zaken. Wij geloven God en loven en prijzen hem voor zijn voorzienigheid als de botten weer aan elkaar groeien, als de scheur dichtgaat. Als de hoofdpijn weggaat door medicatie, is God net zo in verheerlijk. En ik prijs de Heer en ik geloof dat hij daar doorheen werkt, anders was het uitgesloten dat het werkt. Ik heb u vandaag wat criteria neergelegd, waarvan ik denk dat het heel wat wind uit de zeilen zal halen bij wonderlijke genezingen, of die omschreven worden als wonderen. Het zal de wind uit de zeilen halen. Ik wil u ook zeggen, we hoeven ook niet genezen rond te gaan. Weet u wat belangrijker is? Het is belangrijker dat u gebruikt wordt. Om één ziel het koninkrijk van God binnen te loodsen. Dan 1000 mensen die hier op aarde lichamelijk genezen worden. Als de Heer u daarvoor gebruikt is dat fijn. Maar het heeft zoveel eeuwigheidswaarde. Want met een gezond lichaam zijn er in Galilea, in Judea en in Samaria in de tijd van de Heer Jezus velen gestorven in ongeloof. Terwijl de Heer hen genezen had. Ze hebben het gezien. En de Heer zei, de wonderen getuigen van mij dat ik de gezondene ben waarin u moet geloven. Heb deel aan mij zoals we vanochtend hoorden. Heb deel aan mij. Dat is de boodschap. Niemand hier op aarde kan claimen dat hij een genezingsbediening heeft zoals de Heer Jezus. Dat is mijn conclusie. Niemand kan onomstotelijk dingen zeggen van dit is een wonder. Oh, ik durf dat niet altijd te zeggen. Maar ik weet één ding. Ik was blind. En nu kan ik zien. Ik was dood. En nu ben ik levend. Ik ging op weg naar de hel. En nu heb ik een eeuwigheid voor mij. Dat is wat we moeten geloven. En dat is onzichtbaar. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Vader, ik hoop dat dit uw gemeente bouwt en voedt. Wij willen u loven en prijzen en u verheerlijken voor uw wonderen. Want u bent vrij. Heer Jezus, we hebben door Marcus heen uw heerlijkheid kunnen zien dat u stormen stilt. Op bovennatuurlijke wijze. U sprak en het was muisstil. Het luwde niet eens. Het was niet zo dat er een afname was, Heer Jezus, van de wind. Het was stil. Heer, de lammen, die kwamen bij u. Die niet konden lopen. En u zei, sta op en wandel. U zei niet, sta op, ga naar een revalidatiecentrum.
Nee, ze sprongen zelfs overeind, Heer. Omdat u God bent en bij machten bent om dat te doen. En geprezen zij uw naam, Heer Jezus. Geprezen zij uw Vader voor het werk dat u door uw Zoon gedaan heeft. En geprezen zij uw Heilige Geest dat u de kracht gegeven heeft aan de Zoon tijdens zijn aardse wandel hier, de wonderen door hem te verrichten. Maar wij prijzen u nog veel meer, Vader, dat u alle dagen leidt door uw voorzienigheid heen. Dat u door de normale gang van zaken onzichtbaar voor onze ogen alles leidt. Het is niet een puzzel die uiteen valt. U heeft de puzzel al lang bepaald. U houdt de puzzel in stand. U legt elk stuk neer daar waar u het wil hebben. Om uiteindelijk het doel te bereiken dat uw puzzel compleet is. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat komen. Mogen wij ons zo verwonderen over uw voorzienigheid. En u danken dat u daardoorheen zo ons leidt. En al uw kinderen, Heer. Mogen we dit onderscheid meenemen tot verheerlijking van Jezus Christus. Amen.